Maar om deze lijn van de natuurlijke mens in deze eerste bedeling van het geweten voor te zetten, moeten we eerst even zien dat de schrift heel uitdrukkelijk leert dat de mensheid, zoals die vandaag aan de dag bestaat, feitelijk gewoon voortgekomen is uit één echtpaar, uit één mens, uit één bloede, zegt de schrift zelfs. En daarom verwijs ik even naar de eerste plaats Genesis 3. Daar hebben we al eens even eerder bij stilgestaan. Daar wordt over de situatie van de mens gesproken direct na de zondeval. Waar immers gezegd wordt dat hij met smart, nou ja, zij dan, hè, maar met smart kinderen zal krijgen. En over het opvoeden wordt nog niet eens gesproken, kan je nagaan. Maar goed. Verder wordt gezegd dat het aardrijk voor hem vervloekt is, om zijnentwil namelijk, dat hij bovendien tot de aarde zal wederkeren enzovoorts. Het gaat dus duidelijk om een sterfelijke en eigenlijk zelfs stervende mens die leeft in deze vergankelijke wereld. En in dat verband komen we terecht bij dat bekende vers 19, waar we al lang genoeg bij stil hebben gestaan, waar staat: in het zweet uw aanscheid zult gij brood eten totdat gij tot de aarde wederkeert, terwijl gij daaruit genomen zijt, want gij zijt stof en gij zult tot stof wederkeren. Een duidelijk vers. Maar het gaat er nu om dat meteen daarachteraan gezegd wordt: voorts. En dat betekent dat wat nu volgt meteen aansluit bij dit vers, dat er een verband tussen bestaat. Voorts noemde Adam de naam zijn vrouw Heva. Eigenlijk Geva. Maar goed, er zijn wat moeilijkheden met de omzetting van die namen. Vanuit het Hebreeuws via het Grieks naar het Nederlands, en dan vaak nog via een Latijnse traditie. Maar goed, dat is om het moeilijk te maken. Maar eigenlijk heet ze niet Heva, maar Geva, met een geet aan het begin. Een acht eigenlijk. En er staat: voorts noemde Adam de naam zijn vrouw Heva, omdat zij een moeder alle levend is. Ja, wij kennen haar als Eva, en dat komt omdat we over de hele wereld dat beroemde probleem hebben van de letter H. En daar heb ik het ook nog wel een keer over met u, als u tenminste zo lang volhoudt, want dat haal ik nog een keer aan in verband met de vijfde bedeling. Dat beloof ik u. Dat is absoluut zeker dat ik het dan daarover heb. Over die gekke letter H, die er wel is, maar niet uitgesproken wordt. Want hier staat hij en we spreken hem nooit uit. En soms staat hij er helemaal niet en spreken we hem wel uit. Enzovoort. Dat is over de hele wereld zo. Maar daar hebben we het nog wel eens over. Maar er staat dus: hij noemde de naam zijn vrouw Heva, of dan wel Geva, omdat zij een moeder alle levenden is. Want dat Geva, of Heva, dat betekent zoveel als leven. Hè? En van Eva staat dus dat zij de moeder is aller levenden. Dat wil zeggen van alle mensen die nu leven. We moeten meteen bij aantekenen dat dat dit hier niet direct op voorhand geschreven is. Hij noemde dus haar naam Geva of Heva, maar er staat niet bij wanneer hij dat deed. Want het kan best 100 jaar of 200 jaar later geweest zijn. Ja, toen leefden ze ook allebei nog, dus dat kan heel gemakkelijk. Misschien hebben ze voor de verandering eens een andere naam aangeschaft, dat weet je niet. Maar in ieder geval, er staat niet dat zijn moeder alle levenden zou zijn zo direct. Maar er staat, ze is een moeder alle levenden. Maar bovendien, ze werd het inderdaad. En het betekent in ieder geval, en daar gaat het nu om, dat er geen mensen op aarde leven die niet afstammen van Eva. En dus van Adam. En dat is een belangrijke zaak. De eerste plaats, omdat daar natuurlijk over gediscussieerd wordt tot vandaag aan de dag. Er zijn mensen die vinden dat, die komt het niet zo goed uit, dat dit zo is. Ik weet niet waarom niet. Ik vind dan de prettige gedachte dat we allemaal familie van elkaar zijn. Dan zitten we hier niet met een stelletje vreemden tenminste, hè. Ja. Ik heb het vroeger altijd raar gevonden dat mensen zomaar met een wild vreemd iemand trouwden. Weet je wel, dat vond ik zo raar. Achteraf is mij gebleken dat in de Bijbel ook lang niet altijd het geval is. Dat trouwen tenminste neven en nichten met elkaar, hè? Ja, en Abraham die trouwde tenminste met zijn zuster. Nou ja, de dochter van zijn vader, zijn halfzuster dus feitelijk. Maar dat bleef tenminste in de familie. En Isaac die trouwde met zijn nichten. Jacob trouwde met een paar nichten, ik wil zeggen tegelijk, maar het was natuurlijk achtereenvolgens. Maar in ieder geval bleven in de familie. Dat is een Bijbelse gedachte. Misschien kom ik daar ook nog wel eens op bij gelegenheid. Maar in ieder geval, we zijn allemaal familie. Waarom men daar bezwaar tegen heeft, is mij even ontgaan. Dat heb ik niet goed begrepen. Maar er zijn mensen die denken dat ik geen familie van hun ben, op een of andere manier. Hè? Die denken dat, ja, wat denken ze eigenlijk? Dat op verschillende plaatsen op de wereld mensen ontstaan zijn zomaar vanzelf. Zo. Ik kan het verhaal nooit volgen. Ik heb het nooit begrepen. Hè? Als wij zeggen alle mensen stammen van één ouderpaar af, te zeggen jullie zijn gek. Dan moet je die lui eens vragen wat zij dan geloven. Want dan gaat het toch ook om een mens die ontstaan zou zijn uit een toevallige mutatie. Een genetische mutatie, wat het is weet ik niet, maar ik heb het eens een keer gehoord. En het is leuk om door te vertellen, want het staat intellectueel natuurlijk. Maar een mens is ontstaan door een genetische mutatie. Hoeveel tegelijk dan? Toch ook maar één, als het zo toevallig was. Het zou erg toevallig zijn als het er bovendien nog twee keer tegelijk komt. En nog toevalliger als het er nog meer tegelijk waren. Ik bedoel, hoe je dat ook draait, je komt toch altijd terecht bij de veronderstelling dat de mensheid wel degelijk afstand van één ouderpaar, ongeacht waar het ouderpaar nou even vandaan kwam. Hè? Ja, dat is toch zo. Ik vind dat zo dom altijd. Dus ik ga er maar gewoon vanuit dat het waar is wat de schrift zegt. Dat Eva de moeder is alle levenden. Dat is een duidelijke zaak. Want hoewel ik heb laten doorschemeren, min of meer, want ik heb er niet uitgebreid bij stilgestaan, geloof ik. Maar hoewel ik heb laten doorschemeren dat ik wel degelijk geloof dat er iets als mensen geleefd hebben voor Adam. Dat wil zeggen, zelfs nog voor de eerste dag die in de Bijbel genoemd wordt. Want ik heb het over Genesis 1, vers 1 en 2. Daar heb ik het nu over. Hoewel ik geloof dat er toen mensen geleefd hebben, geloof ik niet dat die vandaag aan de dag nog als mens op aarde leven of afstammelingen daarvan. Even voorzichtig zijn wat ik nu zeg. Want we hebben wel degelijk te maken met de restanten daarvan en wat daarvan overgebleven is. Maar niet met mensen. Want wat er aan mensen leeft op aarde, dat stamt in ieder geval af van Eva. Ik kan niet missen, dat is wat hier staat. Ik kan geen twijfel over bestaan. Ik weet wel, er zijn mensen die geloven dat er ook vandaag de dag mensen op aarde leven. Die afstammen niet van Adam, maar van de mensheid van voor Adam. Ja, dat wordt gedacht. Ik zal het nou niet gaan uitleggen, want het is helemaal niet relevant. Het doet er niks toe. Maar het gaat erom dat die oorspronkelijke mensheid inderdaad gedood is, van de aarde verdwenen is, dat de aarde woestheid en ledigheid en duisternis geworden. Dat bij die gelegenheid ook inderdaad alle leven van de aarde verdwenen is. We hebben gezien dat die woorden dat ook inderdaad betekenen. Hebben we uitgebreid bij stilgestaan. En dat betekent dat mensen die nu op aarde leven inderdaad afstammen van Adam en Eva. En speciaal wordt zelfs Eva genoemd, omdat daardoor met nadruk ook hierbij ingesloten wordt de Heer Jezus, die weliswaar uit de vrouw geboren werd, maar niet uit de wil des mans. Heel eigenaardige zaak. Dus van Eva staat dat zij de moeder is aller levenden. En daarna gaat de vrouw verder met en de Heere God maakte voor Adam en zijn vrouw rokken, waarbij dan de bekleding van vijgenbladeren vervangen werd door dierenvellen. Daar zou ik een mooi verhaal over kunnen vertellen. Maar dat laten we ook maar even voor het is, want ik moet hierdoor. Hè. Het gaat er dus om dat de hele mensheid afstamt van Eva, en het wordt gezegd meteen nadat gewezen wordt op de sterfelijkheid van de mens en het feit dat hij tot de aardbodem wederkeert. Dus er moet een verband tussen zitten. En dat verband kom ik straks op, want het verband is dat de sterfelijkheid van Adam en Eva uitdrukkelijk overging naar allen die van hen afstammen. En vandaar dit verband. Er is gezegd, de mens keert tot de aarde weder. En alle mensen die nu leven, stammen af van die mens. Die naar de aarde zou wederkeren. En dat betekent dat alle mensen tot de aarde wederkeren. Dat alle mensen sterfelijkheid zijn, et cetera. Maar dat wordt elders ook expliciet gezegd. Naast dit vers hier in Genesis 3, vers 20, wil ik nog leggen bijvoorbeeld Handelingen 17, waar feitelijk hetzelfde gezegd wordt. Handelingen 17, het is wel een paar jaar later natuurlijk. Handelingen 17, vers 26, waarover God gezegd wordt, in vers 24 begint die zin al. Vers 24 wordt over God gezegd: de God die de wereld gemaakt heeft en alles wat daarin is. Ik heb wel eens vaker opgewezen dat de wereld hol is, volgens de Bijbel. Hè? Dat staat hier ook, hè. De wereld en alles wat daarin is. Deze zijnde een Heere des hemels en der aarde, want de wereld bestaat nou eenmaal uit hemel en aarde, is heel gemakkelijk. Deze zijn een Heer des hemels en der aarde, woont niet in tempelen met handen gemaakt. Dus ook niet in zichtbare tempelen. Het gaat erom dat Paulus daar op de Areopagus is in Athene en daar een tempel ziet die gewijd is aan de onbekende God. Wel, zegt Paulus, de God van die de wereld gemaakt heeft, de God die de Heer is des hemels en der aarde, die woont niet in dit soort tempelen. Die woont niet in tempelen met handen gemaakt. En vers 25, hij wordt ook van mensenhanden niet gediend als iets behoevende. Want u weet dat de goden die de wereld kent behoeftig zijn. Zij hoeven iets, zo nodig. Hè? Zij hebben iets nodig, zal ik maar zeggen. Dat wil zeggen, mensen worden geacht hun gaven te brengen tot die God. Wel, zegt Paulus, de God die de schepper is van hemel en aarde behoeft niets van mensen. Integendeel, want het is natuurlijk in feite andersom. De mens is behoeftig en in zijn behoefte wordt voorzien door God. Het is precies andersom. God geeft ons wat wij nodig hebben. Oftewel, de mens leeft bij de gratie Gods, maar God leeft niet bij de gratie van de mens. Zo slecht met hem aflopen, hè? Ja, en dat zegt de apostel Paulus hier. Er wordt van mensenhanden niet gediend als iets behoevende, alzo hij zelf allen het leven en de adem en alle dingen geeft. God geeft namelijk aan de mens het leven, namelijk de adem, de neshama, uit Genesis 2, vers, wat was het, 7 geloof ik. Hè? God blies in de mens de geest, de adem des levens, staat er in de vertaling. Wel, God geeft aan de mens en niet andersom. En die God, die heeft uit één bloed. Dat kennen wij niet in het Nederlands. Wij praten niet over één bloed en twee, twee bloeden of twee bloeds. Weet ik niet, hè? Dat kennen wij niet. Bij ons is het altijd enkelvoud. Maar hier wordt verschil gemaakt. Er wordt gezegd, God heeft uit één bloed, namelijk uit één leven, oftewel uit één mens. Het was één bloed. En God heeft uit één bloed het ganse geslacht der mensen gemaakt. Want God gaf aan Adam, volgens het voorgaande vers, leven, oftewel adem, namelijk die geest die God in hem blies. Er staat trouwens in mijn Bijbel een verwijzing onder naar Genesis 2 vers 7, dus dat is makkelijk, hè. De vertalers hebben dat ook zo gezien dus. God geeft aan die ene mens, Adam, het leven, namelijk de adem. En God geeft hem trouwens alle dingen. En uit die ene mens, kortom uit dat ene bloed, heeft hij het ganse geslacht der mensen gemaakt om op de gehele aardbodem te wonen. Bescheiden hebbende de tijden tevoren verordineerd en de bepaling van hun woning. Dat bescheiden hebben wil zeggen besloten hebbende. Bescheiden wil zeggen dat het bepaald is, hè. Dus God heeft bepaald de tijden, de loop der tijden ook, de achtereenvolgende tijdperken ook van de geschiedenis van de mens. En ook de plaatsen waar de mensen zouden wonen. En daarover hebben we bij de tweede bedeling, want dan blijkt dat God de mensheid uiteindelijk verdeeld heeft in volkeren. En dat hij voor al die volkeren ook een eigen land bepaald, of moet ik zeggen beperkt heeft. Hij heeft er namelijk een paal bij gezet, grenspalen, oftewel een perk omheen gezet. Maar daar hebben we het een andere keer over. Maar het wordt hier allemaal aangehaald. God heeft die mens gemaakt, één mens. En door die ene mens heeft hij het gehele geslacht der mensen gemaakt. En dat er staat één bloed. Dat komt omdat het bloed ook volgens onze opvattingen een orgaan is. Wij denken bij bloed aan een aantal liters van een bepaalde stof. En in zekere zin is dat waar. Maar ik heb nog altijd geleerd op school dat het bloed een orgaan is. En ik heb nog meer organen en nieren heb ik. Ik geloof twee zelfs. Maar kan me verteld hebben natuurlijk. Eén zal voor het mistellen zijn natuurlijk. En een lever heb ik en een paar longen. Daar kan je er één van missen, zegt men. Maar dan speel je zo slecht klarinet of zo. Zoiets was het. Maar in ieder geval zijn organen. En één van die organen is het bloed. Dus enkelvoud één bloed. En u hebt ook één bloed. En bloed staat voor het leven van de mens. Bloed is een beeld van de ziel. Staat ook ronduit in de Bijbel. Hè? De ziel is het bloed. Op een andere plaats. De ziel is in het bloed. Maar dat maakt fundamenteel geen enkel verschil. God is uit één bloed, namelijk uit één mens. Kortom, uit één leven het ganse geslacht der mensen gemaakt. Want bloed is synoniem aan leven. Als een mens namelijk geen bloed meer heeft, leeft hij niet. Heel gemakkelijk. Leven, zeg ik altijd, is communicatie, is transport, zijn verbindingen. Als er geen bloed door de aderen vloeit, is er geen transport, is er geen communicatie, zijn er geen verbindingen in het lichaam en dus is hij dood. Heel gemakkelijk. Bloed is dus leven. Dus eigenlijk per definitie. Hè? Maar uit één bloed heeft God het gehele geslacht der mensen gemaakt. Dat betekent dat alle mensen afstammen van één mens. En het eigenaardige is, laat ik nou voor de aardigheid eens doorlezen in Handelingen 17. Ik heb het ook niet alle dagen onder ogen. Er staat namelijk dat God die mens gemaakt heeft, vers 27. Opdat zij de Heere zouden zoeken, of ze hem immers tasten en vinden mochten, hoewel hij niet verre is van een ieder van ons. Want in hem leven wij. En er wordt dus gezegd dat de mens, de bedoeling is dat die mens zijn God zoekt, dat hij daar de verbinding mee houdt. Dat hij God eert, dus ook vervolgens vanwege het leven wat hij van hem ontvangen heeft. En want, zegt, er staat er ook, want in hem leven wij. God is niet verre van ons. Er zijn heel vrome mensen in Nederland, ik wil er niks van zeggen, maar er zijn heel vrome mensen die hebben het over een God die zo oneindig ver weg is. En dan zeg ik, nou, dat valt wel mee. De hele Bijbel doorstaat juist dat hij niet ver van ons is. Je hoeft niet in de hemel op te klimmen om te bereiken. Je hoeft niet in het dodenrijk af te dalen om hem daar te halen. Dat staat allemaal in de schrift. Maar hij is niet verre van ons. Namelijk, want in hem leven wij. Zijn leven is in ons. Ik had het daarover de vorige keer. In verband met die neshama, namelijk het geweten wat de mens ontvangen heeft. Dus het is goddelijk leven in de mens. Dan heb ik het echt nog gewoon over de oude mens. Nog niet eens over een wedergeboren mens. Zover is dat niet. Bovendien, God woont in de onzienlijke wereld. En de onzienlijke wereld, als we het aan moeten wijzen, wijzen we naar boven. Maar eigenlijk is het zo dat de onzienlijke wereld ook hier is. Rondom ons heen. Dat zijn dingen die wij niet zien. De Heer is in ons midden, maar we zien hem niet. We zeggen de Heer is in de hemel, jawel. Maar hij is ook in ons midden, hier. Hij is ook in ons hart. Kortom, die onzienlijke wereld aan de rechterhand Gods in de hemel der hemelen, die is zover niet weg. Daar gaat het hier om. Want in hem leven wij en bewegen ons en existeren wij, zijn wij, staat er, gelijk ook enige van uw dichters, uw poëten, gezegd hebben. Want wij zijn ook zijn geslacht. Ik ben vergeten hoe die dichter heette die dat gezegd heeft. Want daar heb ik geen aantekening van bij me. En zo goed ben ik ook in de literatuur niet thuis. Maar Paulus citeert uit de dichters van die dagen. Uit een in die dagen tamelijk modern gedicht. Waarin vastgesteld wordt dat de mens Gods geslacht is. Dat wil zeggen dat in die dagen, in de beschaafde wereld, de beschaafde Griekse wereld van die dagen, dat nog algemeen geloofd werd, dat de mens in zijn totaliteit, de mensheid dus, in feite rechtstreeks uit ene bloede afkomstig was, of nog beter, gewoon rechtstreeks gemaakt was door één scheppingsdaad van God. Vandaar, wij zijn Gods geslacht. Zei een van hun poëten, wij zijn Gods geslacht. Tegenwoordig gelooft men dat niet meer, want het is met de beschaving niet meer wat het altijd geweest is. Nou, altijd. Het is ooit wel eens beter geweest dan vandaag de dag, hoor. Dat is echt zo. Maar goed, daar willen we maar niet... Klopt
dat epidemisch?
Die epidemische knossen? Nee, een erratus of zoiets. Als u het echt weten wil, zal ik het u na de pauze vertellen. Dan zoek ik het even op. Nee, die ken ik niet. Daar heb ik nog zelfs nog nooit van gehoord. Het zal wel een gebrek zijn aan mijn opvoeding, maar... Staat dat erbij?
Ja.
Oh. Klinkt nogal besmettelijk als ik het zo hoor. Hè? Nou ja, dat heeft hier dus niks mee te maken. Waar het om gaat is dat de Bijbel dus duidelijk leert dat de mensheid afstamt van één mens. Vandaar dat de mensheid beschouwd kan worden als een enkelvoud. Hoewel wij velen zijn, zijn we eigenlijk één, want het is allemaal voortgekomen uit één bloede. Dat is een belangrijke waarheid. Daardoor zijn we namelijk van nature ook met elkaar verbonden. En in ieder geval zijn we historisch met elkaar verbonden, want als de lijn maar ver genoeg terugtrekt, terugvolgen in de... Via de geslachtsregister, zal ik maar zeggen, komen we toch allemaal terecht bij onze gemeenschappelijke overgrootvader of zoiets, hè. Er zitten er dan nog een paar tussen. Ja, het waren er, in de dagen van de Heer Jezus waren het iets van 74 geslachten op dat moment al, hè. Er zijn er nog een paar bijgekomen, ongeveer de helft. We zullen bij de 100 zitten ongeveer. Het valt wel mee eigenlijk, hè. Ja. Nou goed, waar het dus om gaat is dat de mensheid één is en uit één bloede, namelijk uit Adam en Eva, afkomstig is. En dat is van belang, omdat daarmee de natuurlijke eigenschappen van Adam zich ook vererfd hebben aan zijn afstammelingen. Want dat is het verhaal natuurlijk, dat is de consequentie ervan. En ik zou bijna zeggen, ik weet dat het geen sluitend argument is, maar ik vind het een mooi argument. Het feit dat we allemaal sterfelijk zijn, bewijst dat we afstammen van Adam. Dat is geen goed argument, ik weet het. Hè? Want onze hond is laatst ook overleden en die stamt niet van Adam af. Dus, hè? Maar die is wel uit de aarde aard, zo is het. We hebben nooit een hond gehad, dat is het leuke ervan. Hè? Maar goed. Ja. Dus, maar in ieder geval, mensen hebben heel wat dingen met elkaar gemeen. En dat bewijst hun gemeenschappelijke afkomst. Dat wel degelijk. En het belangrijkste argument daarvoor is dat alle mensen zondaren zijn. Dat is heel eigenaardig, maar dat is zo. Hè? Dat vinden we niet leuk. Dat kan ik ook niet helpen natuurlijk. We vinden dat niet leuk, maar daarom is het wel zo. Ik heb hier voor me liggen inmiddels Romeinen hoofdstuk 5. Waar meteen dan blijkt... Het belang van deze waarheid, want het is niet zomaar iets wat te maken heeft met kosmogonie of met de oorsprong der dingen of zoiets. Maar het heeft wel degelijk betekenis voor de toekomst der dingen namelijk. Romeinen 5 zegt in vers 12. Daarom, gelijk door één mens de zonde in de wereld ingekomen is. Daar heb je dat, hè? Gelijk door één mens is de zonde in de wereld gekomen. En door de zonde de dood, zodat ook door één mens de dood in de wereld gekomen is. En daarom, en alzo de dood tot alle mensen doorgegaan is, in welke alle gezondigd hebben, enzovoorts. En dat is een lange zin met een boel tussenzinnen, dus ik zal hem niet helemaal vervolgen. Maar wat hier gezegd wordt is dat door één mens de zonde in de wereld gekomen is, en door de zonde is de dood in de wereld gekomen. En als je dat vlug zegt... Dan zeg je gewoon dat door één mens de dood in de wereld is gekomen. En dat heb ik al een keer hier staan te vertellen. He? Want van de dood wordt gezegd dat het gevolg is van de zonde. Maar van de dood wordt ook gezegd dat het gevolg is van de aardse oorsprong van Adam. En dat betekent dat die aardse oorsprong van Adam tot gevolg had dat hij een zondaar werd. En dat die zonde tot gevolg had dat hij stierf. Dat is het verhaal. Maar het is dan door één mens. Door één mens... is de zonde in de wereld gekomen. Maar let op wat er staat. Er staat gelijk door één mens de zonde in de wereld ingekomen is... en door de zonde de dood. Dat wil zeggen, dit wordt een hele lange zin... maar het gaat om dat die situatie van Adam... die zonde en dood in de mensen introduceerde... dat die situatie vergeleken wordt met een andere situatie... waarbij niet de zonde en de dood... maar rechtvaardigheid en leven, dat is tegenovergestelde... geïntroduceerd werd onder de mensheid. En dat gebeurde ook door één mens... namelijk door de mens Jezus Christus. En hier vinden we een vergelijking in dit schriftgedeelte. Ik zal de rest van het hoofdstuk uit... vinden we een vergelijking tussen Adam, de ene, en Christus, de andere ene. Zie? Want in vers 12 staat, één mens bracht de zonde in de wereld en de zonde bracht de dood. En dan eindigt het vers met, in welke alle gezondigd hebben. De vertaling wordt wel eens getwist, maar het betekent in elk geval dat de mens tot zondaar gesteld is, omdat Adam dat is. Of doordat Adam dat is. Mensen zijn zondaren in Adam. Als we nou heel scherpzinnige lui onder ons hebben, die zullen dan zeggen, ja, maar in de grond, ik sta niet in. Dat weet ik wel, er staat niet in, maar er staat een woord wat betekent op grond van. Maar ik zou niet weten hoe je dat dan anders zou moeten vertalen naar het Nederlands. Dat wil zeggen, voor de Nederlandse taal maakt het verder geen verschil. De mens heeft gezondigd, niet omdat hij een zondige daad begaan heeft, maar elk mens heeft gezondigd omdat hij een afstammeling is van Adam. En ik kan het illustreren aan de hand van een voorbeeld. Ik hou hier even mijn hand bij Romeinen 5. Maar dan illustreer ik het aan de hand van een voorbeeld uit Hebreeën, waar iets dergelijks nog veel duidelijker staat. Dat is in Hebreeën 7, dacht ik. Ja. U kent misschien de geschiedenis van Abraham en Melchizedek, waarbij Abraham tienden gaf aan Melchizedek, die was koning en priester van Salem. Abraham betaalde tienden aan Melchizedek en dat betekent, zegt de schrijver van de Hebreeënbrief, dat Adam in Melchizedek zijn meerdere erkende. Dat deed hij verder in niemand, want hij had lak aan al die koningen om hem heen. Het was net een bewaarschooltje, die koningen allemaal om hem heen, van al die steden, want die hadden constant ruzie. En dan moest Abraham er weer aan te pas komen om ze weer in de hoek te zetten of zo, maar in ieder geval om ze tot de orde te manen. Dus hij had er weinig respect voor. Alleen toen kwam Melchizedek langs en daar had hij wel respect voor. Hij betaalde prompt tienden. Maar het aardige is nu dat er vervolgens staat in vers 9 van Hebreeën 7. En om zo te spreken, ook Levi, die tienden neemt, heeft door Abraham tienden gegeven. Want uit Levi kwam Aaron voort. En Aaron was de eerste hoge priester. En de eerstgeborene uit Aaron, namelijk Eleazar, werd de volgende hoge priester. Maar de rest van de zonen werd gewoon priester. En de priesters worden in de Bijbel dan ook aangeduid vaak, heel vaak zelfs, als de zonen van Aaron. Dat betekent gewoon priesters. Maar ze zijn dat op grond van het erfrecht. En de zaak is dat de priesters, zowel als de overige levieten, tienden ontvingen van het volk. Ze hadden een godsdienstige, dan wel een sociale taak, want onder Israël zat er geen verschil tussen. Maar ze hadden een godsdienstige en een sociale taak en moesten daarvan leven en daardoor ontvingen zij tienden. Maar daarom staat hier van Levi, die neemt tienden, dat is waar. Maar Levi zelf, zegt de schrijver van de Hebreeënbrief, die heeft tienden betaald aan iemand die hoger was dan Levi dus. Maar aan wie heeft Levi dan tienden betaald? Wel, als wij de historie nagaan, dan moeten we zeggen aan niemand. Maar wat Paulus, want ik geloof dat het Paulus was, wat Paulus hier aanhaalt, is dat Melchizedek nog in de lenden des vaders was, dat is vers 10, als hem Melchizedek tegemoet ging. Dat wil zeggen, toen Abraham tienden betaalde aan Melchizedek, waar was Levi toen? Zoekplaatje, hè? Waar was Levi? Ja, in de lenden van Abraham staat er. Hij was in Abraham. Hij was namelijk nog lang niet geboren. Het zou zijn kleinzoon zijn, hè? De wat heet? Achterkleinzoon. Familieverhoudingen. Ik moet het eens aan mijn vrouw vragen. Die heeft daar verstand van. Nou, achterkleinzoon. Nee, eenmaal achter, hè? Dan ging nog te stotteren ook. Levi was de achterkleinzoon van Abraham. Maar Levi was dus nog in Abraham toen Abraham tienden betaalde. En nou zegt Paulus hier, denk erom, Levi heeft tienden betaald aan Melchizedek. En dat betekent dus dat wat Abraham deed, toegerekend wordt wel degelijk aan Levi. Hoewel die toen nog niet geboren was. En er volgt een belangrijke conclusie uit, want er wordt gezegd dus dat er nog een ander priesterschap is dat hoger is dan dat van Levi en Aaron. Want Aaron was nog in Levi op dat moment enzovoorts. Hè? Maar als Levi en daarmee ook Aaron tienden betaald hebben aan een ander wilde, aan een andere priester, namelijk aan Melchizedek, betekent dat dat de priesterschap van Melchizedek hoger was dan dat van Aaron. En het bijzondere is dan nog dat het priesterschap van Melchizedek ouder was dan dat van Aaron. Dus het was in alle opzichten hoger, waarna vervolgens geconcludeerd wordt dat dus het Levitische priesterschap, oftewel het priesterschap onder Aaron en onder de wet, zou moeten verdwijnen om plaats te maken voor het hoge priesterschap van, of naar de ordening van Melchizedek. En Christus is priester naar de ordening van Melchizedek, want dat staat niet in Genesis in dit geval, maar dat staat in Psalm 110. Waar tot de Heer gezegd wordt: gij zijt priester voor altoos, voor altijd dus, naar de ordening van Melchizedek. En dus is dat een hoger priesterschap van dat van Levi. Dat moet ook wel, want de Heer Jezus was niet uit de stam van Levi en zou op die gronden nooit priester kunnen zijn. Maar hij was priester op grond van een ander recht, staat er, namelijk op grond van de eed die God gezworen had. Het verhaal is nu dus dat aan Levi wordt toegerekend wat Abraham deed. Dat is het, daar gaat het me nu om. En als dat kan, en als dat een volledig Bijbelse gedachtegang is, dan houdt dat ook automatisch in dat dat wat Adam deed, wordt toegerekend aan degene die nog in de lenden van Adam waren op het moment dat hij zondigde. En dat betekent dus dat alle mensen zondaren zijn op grond van Adam, want dat staat in Romeinen 5 vers 12. Of eenvoudiger gezegd, dat alle mensen zondaren zijn in Adam. En zo is het natuurlijk inderdaad vertaald hier. In welken allen gezondigd hebben. Zodat alle mensen zondaren zijn. Niet omdat ze gezondigd hebben, maar net andersom. Alle mensen zondigen omdat ze zondaren zijn. En ze zijn zondaren omdat ze in Adam waren op het moment dat hij zondigde. Waaruit volgt dus dat de mens er op zich niks aan kan doen dat hij een zondaar is. Er is ook niemand die hem dat kwalijk neemt. Tenminste, God neemt hem dat niet kwalijk. En mensen zouden het wel niet kwalijk mogen nemen, want dan krijgen we vanavond de pot verwijt de ketel enzovoort. Dat kent u, hè, dat verhaal. Ja. Nou, dat is het verhaal. God neemt het ook niet kwalijk. Maar het punt is dat God wel eens geen gemeenschap heeft met zondaren en met duisternis. En dat betekent dat hij zelf een weg bepaald heeft om van de schuld van de zonde verlost te kunnen worden. Dat heeft God gedaan. En het is wel degelijk de verantwoordelijkheid van de mens om die weg tot verzoening met God te aanvaarden. Zo is het wel. Want als een mens graag zijn schuld zelf wil houden, dan heeft hij de vrije wil om dat te doen. Zo ligt het. Het betekent in de praktijk dus dat de mens uit vrije wil niet uit vrije wil een zondaar geworden is, maar dat hij wel uit vrije wil een zondaar, althans voor God, blijft. Ja. Het verhaal is dit, dat hier in Romeinen 12 gezegd wordt dat door één mens de zonde in de wereld gekomen is. Maar dat vervolgens door één mens ook de rechtvaardigheid in de wereld is gekomen. Ja, het is moeilijk om dat even twee versen naast elkaar te leggen, want het zijn allemaal heel lange zinnen. Maar laat ik maar even de lijn opvatten dan van dit schriftgedeelte, dat is veel beter. Daar staat namelijk in vers 12 dat alle mensen gezondigd hebben in Adam, want staat er tot de wet. Daar hebben we het later over, want de wet is de vierde bedeling, de vierde huishouding, de vierde bedeling. De wet begon namelijk pas bij Mozes. Dat wil zeggen dat er enige jaren, iets van 2500 jaar of zo, voorbij gegaan waren sinds Adam, waarin er helemaal geen wet was. En pas daarna kwam de wet. Maar ook voordat de wet kwam, was de zonde in de wereld, staat er. Tot de wet was de zonde in de wereld. En nu de wet voorbij is, want die is echt voorbij. Sommige mensen vinden dat gek. Maar ja, de wet kwam niet met Adam mee. Die kwam pas veel later. En ook voordat de mens weggaat, is de wet al weg. Zo zit het. Is pas laat gekomen en is de eerste weer weg. Ja, dus maar tot de wet, maar ook na de wet, was de zonde in de wereld. Tot de wet, dat wil zeggen voor Mozes, was de zonde in de wereld en was de mens een zondaar. Maar staat er, de zonde wordt niet toegerekend als er geen wet is. De zaak is namelijk dat het woord zonde de aanduiding is van wat wij dan ter onderscheiding vaak de erfzonde noemen. Zonde is namelijk de zondige natuur van de mens. En die was in de wereld, hoewel nergens in die dagen vermeld werd dat de mens een zondaar was. Dat staat namelijk nergens. Het is de vraag of je het al wist. In ieder geval is het zo dat in Romeinen en in Galaten uitdrukkelijk gezegd wordt dat door de werking van de wet blijkt dat de mens een zondaar is. Daar blijkt de zonde. De zonde was er altijd, maar de zonde blijkt en de zonde wordt actief doordat er een wet is. Want als je de mens een wet oplegt, blijkt dat hij hem niet kan houden. En aldus blijkt hij een zondaar te zijn. Dat is heel eenvoudig. Dus alleen, ja, ik moet zeggen, dat is heel eenvoudig. Alleen voor mensen die niet al te hoogmoedig zijn. Hè? Want zo ligt het dan natuurlijk. Hè? Ja. Dus op een mens een wet legt, blijkt dat hij hem niet kan houden. Dus het beste wat je kunt doen is geen wet op hem leggen. Hm? Want het heeft geen enkele zin. Dat is het eigenlijk. Hè? Maar goed, God heeft de wetten ook weer weggenomen. Gelukkig. We zijn ervan verlost, staat er. Maar goed, voordat de wet er was, was er wel degelijk zonde. En dan staat er in vers 14, maar de dood heeft geheerst van Adam tot Mozes toe, ook over degene die niet gezondigd hadden in de gelijkheid der overtreding van Adam. Dat betekent dat ook degene die niet net zo gezondigd hadden als Adam, stierven. Dat wil zeggen, Adam had gezondigd en hij stierf. Maar daarna werden de mensen geboren die nooit rechtstreeks in opstand geweest zijn tegen God. Nooit rechtstreeks een gebod van God hebben overtreden. Al was het maar omdat die geboden er niet eens waren eigenlijk. Er was immers nog geen wet. En toch stierven die mensen. En wat bewijst dat? Wel, het bewijst dat ze als zondaren geboren werden. Het beste bewijs voor het feit dat de mens een zondaar is, wordt altijd gevormd door wat wij kennen als de zogenaamde wiegedood. Kinderen worden geboren, leven heel kort en sterven. Waarom? Hebben ze gezondigd? Tuurlijk niet. Dat kan niet. Daar hebben ze de gelegenheid niet toe gehad. Ze dragen geen enkele verantwoordelijkheid, maar ze sterven wel. En daaruit blijkt dat ze zondaren zijn. En in de macht liggen van de zonde, dus vallen onder de heerschappij van de zonde. En dus onder de heerschappij van de dood. Want dat is de consequentie. Want zonde snijdt af. Hebben we gezien toen Adam en Eva zondigden. Meteen waren ze afgesneden van God. Meteen was het contact verbroken enzovoorts. Hè? Nou, dat is zonde en dus dood. En hier staat, mensen zijn gestorven. Ook hoewel ze niet gezondigd hadden, net zoals Adam, zijn ze gestorven in de dagen van voor de wet. Zodat ook door het sterven van de mens bleek dat de mens een zondaar is. Bleek niet alleen uit de wet, maar het bleek ook gewoon uit het feit dat hij sterft. Dus de zonde heeft geheerst over de mens. Adam stierf of zou sterven als hij zou zondigen. Hij zondigde en hij stierf, dat weten we. Maar dat betekent alle andere mensen hoeven niet eens uitdrukkelijk een rechtstreeks zondige daad te begaan of een overtreding. Ze sterven sowieso. Omdat ze namelijk als zondaar geboren worden. En dat geldt voor alle mensen, omdat alle mensen van Adam afstammen. En als dat niet zo is, als ze niet alle mensen van Adam afstammen, dan ga ik ze zoeken, want dan blijken de mensen rond te lopen die geen zondaar zijn. Dat vind ik vreemd. En dan klopt er iets niet meer, want dan kan ik die mensen niet eens het evangelie brengen. Hè? Ja, moet je goed luisteren. Kijk, door het evangelie, hè, door het evangelie worden wij van onze zonde verlost, dat is waar. Maar bovendien worden we daardoor een nieuwe schepping. Maar dat is alleen bestemd voor zondaren. Als iemand nou van nature geen zondaar is, blijft hij altijd een oude schepping. Dus je kan maar beter wel een zondaar zijn, zou ik willen zeggen. Dan heeft hij tenminste een kans om te horen tot die nieuwe schepping. Zelfs om een eersteling te worden van die nieuwe schepping, want dat zijn wij. En daarom zullen we ook met Christus delen in zijn eerstgeboorterecht. Met hem heersen enzovoort. Dat is een belangwekkende zaak. Zie? En als je dan van nature geen zondaar bent, wel, dan blijf je bij deze oude schepping. Het is jammer. He, zeg ik dan. Het is natuurlijk onzin, want het bestaat niet. Maar je zou slecht af zijn als het zo was. Zo zit het eigenlijk. Ik kijk u misschien wat raad tegenaan, maar zo is het nou eenmaal. Nou, de dood heeft geheerst van Adam tot Mozes toe. ook over degenen die niet overtreden hadden, net als Adam. En dus is door Adam de zonde niet alleen geïntroduceerd in de wereld, maar bovendien vererfd. En is dus de dood erfelijk. Dan weet je meteen wat erfelijkheid is, hè? Je ouders sterven, is de kans groot dat jij het ook zult, hè? Dat jij ook zult sterven. Dat is erfelijkheid ongeveer, hè? Ja. Als je ouders zondaren zijn, dan ben jij het ook. En ook nog, dan heb je nog een andere variant. Dat is, als je ouders geen kinderen hebben, dan krijg jij het waarschijnlijk ook niet. Maar dat is een andere soort van erfelijkheid misschien. Nou. Ja, ik kan het ook niet helpen, maar dat is zo. Dus zie je wat erfelijkheid is. Nou, vers 14. De dood heeft geëerst van Adam tot Mozes toe, ook over degene die niet gezondigd had in de gelijkheid der overtreding van Adam, comma, want er komt commentaar op Adam. Adam, welke een voorbeeld is van degene die komen zou. Letterlijk staat er, welke een type is, staat het Griekse woord typos, welke een type is, een voorbeeld is, van degene die komen zou. En de vertalers die begrijpen het goed, want die zetten het meteen met hoofdletters. Adam is namelijk een type van Christus. Ja. Op een wat merkwaardige wijze, want er is een grote tegenstelling tussen beiden, maar er is een parallel. Dat kan, hè. Er is een tegenstelling, maar het loopt wel degelijk parallel. Dus een overeenkomst. Er staat namelijk in vers 15... dat het een tegenstelling is. Er staat doch niet. Dat is moeilijk Nederlands, maar doch niet wil zeggen dat het andersom is. Maar Adam is een type van Christus, want de misdaad is anders dan de genadegift staat. Doch niet gelijk de misdaad, alzo is ook de genadegift. Want indien door de misdaad van één velen gestorven zijn, het is gebeurd. Door de misdaad van één zijn velen gestorven. Ja, niet allen natuurlijk, want wij leven nog. We praten gewoon over het leven van de oude mens. Dus door de misdaad van één zijn velen gestorven. Zo is veel meer de genade Gods. En de gave door de genade, die er is van één mens, Jezus Christus, overvloedig geweest over velen. En hier wordt de misdaad van Adam gesteld tegenover de genadegift van God. Oftewel de genadegift van Christus. Want door de misdaad van Adam zijn alle gestorven, of zijn velen gestorven. Maar door de genadegift van Christus worden velen gerechtvaardigd. Dat wil zeggen, zullen velen leven. Ja, ook niet alle, want er zijn mensen die komen niet tot geloof. En zo staat de tegenoverlijk daar. Door één mens de zonde en de dood, maar door een ander mens het leven en de gerechtigheid. En het wordt herhaald in vers 16. En niet gelijk de schuld was door die één die gezondigd heeft, alzo is de gift, de genadegift namelijk. Want de schuld is uit één misdaad tot verdoemenis. Uit de ene misdaad van Adam zijn alle mensen verdoemd, eigenlijk. En maar er staat tegenover, de genadegift is uit vele misdaden tot rechtvaardigmaking. Ik ga het niet allemaal precies uitleggen, want ik ben niet de Romeinenbrief aan het bespreken. Maar ik hoop dat u ziet dat er tegenstelling gemaakt wordt tussen Adam en Christus. Van één ging het naar velen. Dat was met de dood zo, met vanaf Adam, en het is met het leven zo, vanaf Christus. Want zegt vers 17, indien door de misdaad van één de dood geheerst heeft door die ene, want de dood heeft geheerst door Adam. Let wel, de dood is niet het einde van het leven, de dood heerst in ons, heeft heerschappij. En wat wij leven noemen is in werkelijkheid niks anders dan de strijd tegen de dood. En als de strijd is tegen de dood, betekent het dus dat de dood heerst. Anders hoef je er niet tegen te strijden. Mensen strijden tegen dat wat hen overheerst. De mens strijdt zijn leven lang tegen de dood. Tegen het verderf, tegen de vergankelijkheid enzovoorts. Heel eenvoudige zaak. Nou, de dood heerst dus. Door één, namelijk door Adam. Maar wat er heerst in de gelovigen, dat is heel wat anders. Er staat namelijk, Veel meer zullen degenen die de overvloed der genade en der gave der rechtvaardigheid ontvangen, in het leven heersen door die ene, namelijk Jezus Christus. In ons heerst namelijk het leven en andersom, wij heersen in het leven. Het wordt later herhaald aan het einde van dit hoofdstuk met iets andere woorden in vers 21. Opdat gelijk de zonde geheerst heeft, en daarmee ook de dood. Hè? Opdat gelijk de zonde geheerst heeft, ook tot de dood, want de dood is het eind van de zonde. Alzo ook de genade zou heersen door rechtvaardigheid tot het eeuwige leven door Jezus Christus. En in de natuurlijke mens is het zo dat daarin de zonde en de dood heersen, waarin de wedergeboren mens in ons dus heerst het leven. Oftewel heerst genade tot leven, dat betekent dat er geen eind aan komt, terwijl in de natuurlijke mens de dood heerst, of de zonde heerst, tot de dood. Er is een heerschappij die beëindigd wordt, vanzelfsprekend, maar dat einde is bij een wedergeboren mens afwezig. Hij heeft leven ontvangen en in het leven van de gelovige heerst niet de wet. Komt men er in vredesnaam bij? Daar heerst genade. Zie? Het tegenovergestelde namelijk. En daar gaat gaan deze hoofdstukken over, mijn 5, 6 en 7. En de zaak is nu deze, dat we goed dienen te beseffen dat wij als gelovigen gerechtvaardigd worden op grond van één rechtvaardige daad, laten we zeggen op grond van één rechtvaardige, namelijk op grond van de rechtvaardigheid van Christus. Moet je goed voorstellen, velen worden gerechtvaardigd door één. Of laten we het dan heel eenvoudig zeggen, er is er één geweest die onze straf gedragen heeft, enzovoorts. En de moeilijkheid van het verhaal zit er maar in, dat één dat deed voor velen. Misschien is het wat makkelijker om te begrijpen dat één mens de schuld betaalt voor één andere mens. Of dat één mens zijn leven geeft in de plaats van één andere mens. Maar hier hebben we te maken met dat één zijn leven gegeven heeft voor allen. En de enige juridische grond die daarvoor bestaat is dat de mens nou eenmaal uit één is voortgekomen. De zonde die dan ook wordt weggedragen, is dan ook de zonde van Adam. Waarbij Christus in de plaats treedt van Adam. En op grond van het feit dat de mensheid is uit één bloede, is het dus mogelijk dat één bloed vergoten werd ten behoeve van die gehele mensheid. Dat is de strekking van deze woorden hier uit Romeinen 5. En dat betekent dus inderdaad, dat zou het zo zijn dat de mensheid niet afstamt van die ene zondaar, namelijk Adam, dan betekent het tevens dat de mensheid aan één verlosser ook niet voldoende heeft. En dan wordt het een soort loterij, dan is de Heer voor één van ons gestorven, maar dan is het vrijwel zeker dat niemand van ons dat is. Hè? Want loterijen, dat u weet hoe dat gaat, hè? Die wint nooit iemand eigenlijk. Ken je iemand die wel eens een loterij gewonnen heeft? Ik niet. Nee. Maar zo steekt het niet in elkaar natuurlijk. Gelukkig niet. Maar ik hoop dat u ziet dat de afstamming van de gehele mens, het uit één bloed, ook de basis is voor dat één bloed vergoten werd aan het kruis van Golgotha ten behoeve van die hele mensheid. De mensheid is één. En er is één die dus voor de gehele mensheid en daarmee voor allen stierf. En verder is het zo dat er nog een vergelijking gemaakt wordt hier tussen het feit dat die ene Adam zijn hoedanigheden vererfde aan al zijn afstammelingen, aan een veelheid, een mensheid die uit hem voortkwam. Maar er staat tegenover dat de hoedanigheden van Christus, waarvan Adam een type is, ook wel degelijk overgaan naar al diegenen die in Christus zijn. Of zo u wilt, uit Christus zijn voortgekomen, maar ik heb het uiteraard over de gelovigen. Want dan staat er van de mens dat in de natuurlijke mens leeft Adam. Adam leeft voort in al zijn afstammelingen. Zie? Maar Christus leeft ook voort in allen die het leven van hem ontvangen hebben. Vandaar dat de gezindheid of het gevoel van Christus in ons behoort te zijn. Vandaar dat Christus in ons als gelovigen leeft enzovoorts. En vandaar dat de hoedanigheden van Christus ook overgaan op de gelovigen. En zeker ook de rechten van Christus gedeeld worden met de gelovigen. De gelovigen krijgen daar deel aan namelijk. Net zo goed als de natuurlijke mens deel heeft aan Adam, hoe negatief dat ook is, zo hebben de wedergeboren mensen deel aan Christus, hoe positief dat ook is. Dat zijn natuurlijk absolute uitersten. En dit is ook een erg zwart-wit verhaal. Maar zo zwart-wit is het. En juist omdat het zo zwart-wit is, is het zo eenvoudig. Want het is echt eenvoudig. Maar nou zie je meteen, dat als je gaat graven bij de oorsprong van de mens en zo, in die geschiedenissen van Genesis 1, 2 en 3 enzovoort, dat je daarmee niet alleen het begin van de Bijbel gewoon weggooit, maar dat je daarmee de hele juridische basis van de verlossing van de mensheid ondermijnt. En dat zal ook ongetwijfeld de bedoeling ervan zijn. Dus de mensheid stamt af van één mens, Adam. En omdat het zo is, kon één mens, namelijk de laatste Adam, oftewel de tweede Adam, zijn rechten overnemen en in zijn plaats treden. Dat is trouwens heel mooi, want dan kom je terecht bij het niet al te bekende Bijbelse principe van dat als het met iemand uit de familie verkeerd afloopt, of met een bepaalde tak van de familie fout gaat, of een bepaalde tak van de familie uitsterft, dat er dan een andere tak is van de familie, de oudere tak namelijk, die dan de lossing, verlossing is hetzelfde, die dan de lossing voor zijn rekening neemt. Dus het principe van de losser en van de bloedwreker enzovoorts. De oudere tak van de familie zorgt voor nakomelingschap, voor het erfrecht en wat iets meer zij. En dat is van toepassing op de hele mens, want onze verlosser is ook een mens. Familie is het. Het is naast de familie, uit de andere tak van de familie. Want deze tak loopt er helemaal verkeerd mee af, zeg maar. Daar is het helemaal mee fout gegaan. Deze tak van Adam. Maar er is een andere tak van de familie die loopt over Christus. En daar gaat het heel goed mee, mag ik wel zeggen. We krijgen allemaal de groeten van hem zelfs. Hè? Het gaat erg goed met die tak. En uit die tak, in die tak, bevindt zich onze verlosser. Dat is Christus. Daarom wordt hij ook Adam genoemd. Omdat hij de rechten van Adam heeft overgenomen. Het is een heel eenvoudig verhaal. Een oud-testamentisch en daarom Bijbels principe. Wat toegepast wordt onder het nieuwe verbond. Zie je? En dan heb je het weer. Als het geen familie is, dan geldt dat die lossing niet. Je kent de geschiedenis van Rut toch wel een beetje. Die tak van de familie die uitgestorven was. Schoonvader was dood en de man was dood. En de zwager, de schoonbroer wou ik zeggen. Ze waren allemaal overleden. Er waren drie vrouwen over, Naomi, Orpa en Rut. En Orpa viel af, die wou niet mee. En Naomi en Rut die komen in het land. En dan zijn ze de uitgestorven tak van de familie. We hebben niks meer. En dan verschijnt daar de losser, maar de eerste losser kon het niet. Die kon niet lossen, we weten zijn naam niet, dat maakt het niet uit. Volstrekt onbelangrijk, als hij niet kan lossen is het ook niet interessant hoe die heet natuurlijk. Heel mooi, hè. Maar hij stelt zijn schoen ter beschikking, zodat iemand anders in zijn schoen kan staan. En dat is dan Boas, hè, als type van de verlosser, namelijk van Christus. En die dan ook huwt met Rut enzovoorts. Waaruit uiteindelijk ook inderdaad de verlosser geboren wordt. Want Boas en Rut zijn dan komen dan voort in de geslachtsregister van de Heer Jezus. Hè. Uit Rut wordt dan geboren Obed. En daaruit wordt geboren Isaï. En daaruit wordt geboren David. En daaruit wordt geboren David. De zonen Davids dus, hè. De tweede David, heb je hetzelfde verhaal weer, de David. De tweede David, de geschiedenis herhaalt zich dan steeds. Maar elke keer zie je dat precies hetzelfde principe. Wel, het is dus de basis van onze verlossing. Dat we familie zijn, dat we afstammen van die ene, namelijk van Adam. En van die tak gaat het niet helemaal goed, maar er is gelukkig een andere tak. Die voor de verlossing, dus voor de lossing, zorgt. Het is die reden dat ook dat de gehele mensheid genoemd wordt in Efeze 2, vers 2, de zonen der ongehoorzaamheid. In onze vertalingen staat steeds kinderen der ongehoorzaamheid. Het staat over de natuurlijke mens, kinderen der ongehoorzaamheid. Maar in de grondtekst staat zonen der ongehoorzaamheid. Dat wil niet zeggen dat het ongehoorzame kinderen zijn, maar het wil zeggen dat het zijn erfgenamen van de ongehoorzaamheid. Het is jammer dat die wat gebrekkige vertalingen vaak een tekst volkomen onleesbaar en onbegrijpelijk maken. We kunnen de vertalers ook niet helpen hoor. Maar ze hebben nou helemaal niet het verschil gekend tussen kinderen en zonen, maar het verschil kent de Bijbel wel. Er staat namelijk in Efeze 2 vers 2 over de natuurlijke mens. In vers 1 staat, en u heeft hij medelevend gemaakt, daar gij dood waart door de misdaden en de zonde. De natuurlijke mens was dood door de misdaden, namelijk de zonde. In welke gij eertijds gewandeld hebt. Want de mens wandelt van nature in misdaden en zonde. En nog beter, hij wandelt van nature in de dood. Zijn bestaan wordt beheerst door de dood. Ik zei niet, zijn leven wordt beheerst door de dood, want dat kun je zo niet zeggen. Maar zijn bestaan wordt beheerst door de dood. En ook wij hebben er eertijds in gewandeld. Ook in welke gij eertijds gewandeld hebt. Naar de eeuw deze wereld. Naar de overste van de macht der lucht. Van de geest die nu werkt. In de zonen. Staat er huos. Zonen der ongehoorzaamheid. In de erfgenamen der ongehoorzaamheid. Want de natuurlijke mens erft de ongehoorzaamheid. Want een zoon, voor de volledigheid zeg ik het dan maar weer, hè? Een zoon is een erfgenaam. Een kind is een minderjarige, die wij soms ook erfgenaam noemen. Maar een zoon is een meerderjarige, dat wil zeggen, een zoon is degene die meerderjarig is en daarom ook de erfenis in ontvangst neemt. Dus in die zin is een zoon een erfgenaam. Hij neemt de erfenis in ontvangst. Kinderen zijn soms ook erfgenamen, maar erven lang niet altijd. Hoewel ze erfgenaam zijn, erven ze dikwijls niet. Ja, dat kan. Er zijn allerlei redenen voor. Maar zonen zijn degene die de erfenis in ontvangst nemen. Van gelovigen worden verondersteld dat ze ooit aangesteld zullen worden als zonen van God. Aanneming tot kinderen heet dat in de Statenvertaling. Maar het gaat om een aanstelling, een these. Huothesos, dat wil zeggen tot zoonstelling. Het gaat om de aanstelling tot zoon van de gelovigen die eerst kinderen God zijn en die in de toekomst als erfgenaam zullen worden aangesteld, namelijk wanneer zij de erfenis in ontvangst zullen nemen. En dat is pas bij de verlossing van het lichaam, staat er in Romeinen 8. Dus daar hebben we het nu maar niet over. Maar van de natuurlijke mens wordt hier gezegd, niet dat ze kinderen der ongehoorzaamheid zijn in de zin van ongehoorzame kinderen. Nee, ze zijn erfgenamen. En wat erven ze is dan de volgende vraag. En dan is het antwoord de ongehoorzaamheid. Dat is het. Ze zijn zondaren. Ze kunnen er niks aan doen, maar het is helemaal zo. En dus wandelen ze daarin, in de zonde. Ze hebben daar geërfd, daar wandelen ze dus in. Ze kunnen ook niet anders, ze zijn van nature zondaar. Of om het eenvoudige voorbeeld nogmaals te gebruiken. Met perenbomen is het merkwaardig gesteld. Ze brengen gewoonlijk peren voort. Ja, ik wil je best doen om er appelen aan te krijgen, maar dat is een moeilijke zaak hoor. Dat kan nou helemaal niet anders. Je kunt een ding wel toespreken en er een bordje bij zetten dat het verboden is om appelen te produceren. Of verboden is om peren te produceren. Maar als de peren hebben mis, produceert die peren. Dan zet je er 100, dat zullen we zeggen 10 borden bij. Hè? Dat helpt je niks. Wat gek is alleen als je er 10 van die borden bij zet, dat dan zo overduidelijk voor de buren blijkt dat die boom niet beantwoordt aan de verwachting van de eigenaar. Als die bordjes er nou niet bij stonden, zou het niemand opvallen nog ook. Hè? Maar als je die bordjes erbij zet, zeg je, ja, het is jammer, zit de peren aan, het is fout gegaan. Dat is niet de bedoeling, maar het mocht ook helemaal niet, maar dat gebeurt wel. Hè? Dat is de werking van de wet, maar daarover zouden we het later pas hebben. Hè? Ja. Het zijn in ieder geval duidelijke voorbeelden, dacht ik. Nou, de natuurlijke mens is dus erfgenaam van de ongehoorzaamheid. En hij heeft met de ongehoorzaamheid, met de zonde, dus ook de dood geërfd. Dat zegt niet alleen Romeinen 5, maar ook Romeinen 6. Want in Romeinen 6 staat dat beroemde vers. Romeinen 6 vers 23. Want de bezoldiging, eigenlijk de soldij, de bezoldiging der zonde is de dood. En het heet hier bezoldiging in de zin van soldij, omdat het wel degelijk gaat om een strijd. Mensen strijden nu eenmaal tegen de zonde. Men vindt dat nodig en dat kan ik me goed voorstellen. Daar wordt tegen gestreden. Alleen het aardige is dat tot gelovigen gezegd wordt dat de Heer voor ons zal strijden, dat wij stil zouden zijn. Hè? Dus die tekst, weet u wel, dat gebrandschilderde ding wat u bij uw schoonouders boven de deur hangt. Weet je wel, dat is het. Hè? De Heer zal voor u strijden en gij zult stiller zijn. Dat vers is dat. Hè? Nou, dus de mens strijdt in het algemeen tegen de zonde. Maar staat het enige loon wat die soldaat, die strijder ontvangt, is de dood. Helpt niks. Je kunt je dood strijden, maar als je je niet dood strijdt, ga je ook dood. Hè? En of het nog langer duurt of niet, dat is ook nog maar de vraag. En nog meer de vraag is of het dan nog de moeite waard was, ja dan wel nee. Ja, dat klinkt wat cynisch, ik weet het wel, maar dat is toch reëel. Hè? De bezoldiging der zonde is de dood. De strijd tegen de zonde wordt beloond met de dood. Maar ook als je niet strijdt tegen de zonde, dan nog sterf je. Dus het maakt geen verschil. Het enige verschil is een tijdrekenkundig verschil. Dat is bepaald niet erg van belang. Hè? De bezoldiging der zonde is de dood. Maar de genadegift Gods, dat is niet wat je door strijd ontvangt, maar gewoon uit genade zonder werken. De genadegift Gods is het eeuwige leven. Daar komt helemaal geen eind aan. Het is het eeuwige leven. Namelijk door Jezus Christus onze Heer. Dus niet door Adam, maar dat is door Christus. De zonde en dood zijn door Adam. Maar de genadegift Gods is het eeuwige leven door Jezus Christus. Zodat je hier weer ziet dat de zonde niks anders oplevert dan de dood. En dat het nog besmettelijk is ook. Of ik moet zeggen dat het erfelijk is. Hè? Wel, daar moet ik natuurlijk meteen iets aan toevoegen voor de duidelijkheid. Dat is namelijk dat Adam werd een zondaar volgens Genesis 3. Wij zouden zeggen doordat hij naar zijn vrouw geluisterd heeft. En dat is inderdaad, ja, dat is tragisch. Hè? Want het overkomt de beste mannen onder ons ook wel eens. Hè? Ja. Maar in ieder geval, hij werd een zondaar, zeggen wij, omdat hij van de boom at. Of van de appel at of zo, weet je wel. Maar dat is natuurlijk niet fundamenteel juist, hè. Het gaat niet zozeer om de daad, want daden komen altijd voort uit het denken. Nou ja, of het gebrek daaraan, of uit het verkeerd denken. Maar in ieder geval, ik heb altijd geleerd dat als ik een daad doe, dan komt het initiatief ervan komt ergens uit mijn hoofd vandaan, naar het schijnt, via een of andere kabel, weet je wel, de prikkel en de stroomstoot, en dan beweegt dat allemaal en dan gebeurt het. Dus in ieder geval, het komt uit het denken van de mens. Hè? Ja, ook als het onbewust gebeurt, dan nog komt het voort uit het denken van de mens. En die overtreding van Adam kwam dan ook voort uit zijn denken. En dat denken van Adam werd op dat moment nadelig beïnvloed door wat tot hem gezegd werd. Door zijn vrouw, maar dan gaan we een fase terug. Want hetzelfde verhaal doet zich voor in verband met Eva. Want die luisterde ook naar wat haar gezegd werd en tot haar werd. Aan haar werd de theologische vraag gesteld of het wel waar was wat God gezegd had. Hè? Dat was Genesis 3, vers 1 geloof ik. Hè? Is het ook dat God gezegd heeft? Is dat wel zo? Dat vragen ze in kampen ook elke dag. Heeft God dat wel gezegd? Is dat wel, hè? Men twijfelt niet alleen of de slang wel gesproken heeft. Hoewel ik er altijd om moet lachen dat men daar ook aan twijfelt. Want de slang trok in twijfel of dat God wel gesproken had. Dus dat men nou niet gelooft dat de slang gesproken heeft, vind ik niet zo erg. Maar men gelooft in diezelfde kring al lang niet meer dat God gesproken heeft. Men gelooft niet dat God gezegd heeft, daar zij licht. Ja, ze denken dat licht is uitgevonden door Frits Philips. Hè? Maar dat is natuurlijk niet zo. Hè? Maar ja, waar het dan wel vandaan komt, is toevallig omdat een of andere ster in de brand gevlogen is. Zoiets, zo'n verhaal krijg je. De Big Bang is per ongeluk ontploft enzovoorts. En daar zitten wij nou nog mee. Zoiets is dat, hè. Alleen, helaas is het al 's nachts donker, maar daar hebben we wat op gevonden. Dat is tot verheffing van de mens. Maar men gelooft gewoon niet meer dat God gesproken heeft. En in Genesis 3 is er sprake van dat God gesproken had. Maar die woorden van God worden de slang, de eerste theoloog dus, in twijfel getrokken. Heeft God dat wel gezegd? En het resultaat daarvan is, ja, jullie lachen daarom, maar zo belachelijk is het niet, hoor. Het is heel, heel, iedereen kan het controleren, het is diep treuren dat het zo is, maar het is nu eenmaal zo, hè. Maar het punt is dat Adam kwam tot ongeloof in wat God gezegd had. Hem werd wijsgemaakt dat God dat weliswaar wel gezegd had, maar God had het wel gezegd, maar hij had het dan zo niet bedoeld. Dat herken je toch meteen? En dan loop je de eerste beste theologische boekwinkel binnen, ogen dicht, boek van de plank trekken en lezen. Al wat erin staat is dat God het wel gezegd heeft, maar dat God het niet zo bedoeld heeft. He? Dat is toch zo? Als wij zeggen dat de mens door geloof gerechtvaardigd wordt en niet uit de werken der wet, dan zeggen ze, ja, maar dat kan maar zo niet. Natuurlijk, dat kan niet. He? Wat staat er wel? Als er lief heeft God de wereld gehad en hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, dat een ieder die in hem gelooft niet verloren gaan, maar eeuwig leven. Dan zeggen ze, ja, dat staat er wel, maar dat heeft hij zo niet bedoeld. Want hij heeft bedoeld dat opdat een ieder die in hem gelooft en probeert de wet te volbrengen, eeuwig leven hebben. Zodat aan de woorden van God het een en ander wordt toegevoegd. Dat een en ander, het meeste wordt toegevoegd, zal ik maar zeggen. Naar smaak, want het is overal verschillend, het recept, hè. Maar dat is wel wat er gebeurt. Nou, het punt is dat daardoor niet geloof gebouwd wordt, maar daardoor wordt ongeloof gebouwd. Precies het tegenovergestelde. De zonde van Adam is dan ook niet de zonde dat hij van iets at wat niet goed voor hem was. De zonde van Adam was dat hij, was primair dat hij God niet geloofde. Hij geloofde wel dat God gesproken had. Hij geloofde waarschijnlijk ook best wel dat God precies gezegd had wat hij gezegd had. Had geen letter misverstaan, maar hij geloofde niet meer dat God ook inderdaad bedoeld had wat hij gezegd had. Want dat is de toelichting die de slang erop geeft daar. Hè? Lees het maar eens na in Genesis 3 bij gelegenheid. Hè? Dat kun je thuis ook doen. Nou, het punt is dus dat Adam, of dat de mens een zondaar werd, niet zozeer doordat hij bepaalde daden deed, maar primair omdat hij God niet geloofde. Hij werd een zondaar dus door ongeloof. Het eerste wat er gebeurt is dat twijfel gezaaid wordt met betrekking tot het woord van God. En twijfel is ongeloof. Van Abraham wordt gezegd dat hij niet getwijfeld heeft door ongeloof. Twijfel is dus inderdaad ongeloof. Ongeloof in het woord van God. En dat is precies wat van Adam dus blijkt in Genesis 3. Als er staat dat, ja, Adam zeg ik, maar het gaat om Eva, hè. Maar ik wil niet altijd de vrouwen tegen me in het harnas jagen. Want anders krijg ik misschien geen koffie meer. Hè? Dus. Maar er staat in Genesis 3 vers 4. Toen zeide de slang tot de vrouw. Gij lieden zult de dood niet sterven. God had gezegd, je zult de dood sterven. Maar de slang zei tot de vrouw, gij lieden zult de dood niet sterven. Maar God weet dat ten dagen als gij daarvan eet, zo zullen uw ogen geopend worden en gij zult als God wezen kennen het goed en het kwaad. Dus God had iets gezegd wat niet waar was, maar hij had er zo zijn bedoelingen mee. Dat is dan de argumentatie van de slang. Maar in ieder geval, het ongeloof, oftewel de twijfel, maar de ongeloof van Adam is de oorzaak van zijn val, van zijn zondeval dus. En dat betekent dat daarom een mens gerechtvaardigd wordt, dat is tegenovergestelde weer, hè, dat een mens gerechtvaardigd wordt op grond van geloof en anders niks. En dat kan, een mens kan door geloof gerechtvaardigd worden, omdat de straf op de zonden, of de consequentie van de zonden, zou ik dan maar zeggen, de straf enzovoorts, die is gedragen door de Heer Jezus. En ik kom er bij gelegenheid natuurlijk nog wel op terug. Maar als we dan praten over deze eerste bedeling, hebben we het immers over de natuurlijke mens en dan in zijn relatie tot de Godheid. De natuurlijke mens zoals zij leeft, existeert en zich voortplant, zal ik dan maar zeggen, sinds Adam. En de vraag daarbij is, het criterium is, gelooft hij God ja of nee? Stelt hij zijn vertrouwen in God ja of nee? En dan is het zo dat indien hij dat doet, als hij God gelooft, als hij zijn vertrouwen op God stelt, dat is precies hetzelfde, hoor. Als hij dat doet, zal hij ooit eeuwig leven ontvangen. Ja, het is, ik moet het wat moeilijk zeggen, het is niet anders. Als hij God gelooft, zal hij ooit eeuwig leven ontvangen. In de praktijk betekent dat dat Adam en, laten we zeggen, Abraham, want ik wil geen discussie hebben. Abraham, Isaac en Jacob, zal ik dan maar zeggen, die bekend staan als gelovigen, die hebben op God vertrouwd. Ze zijn gestorven, ze hebben geen eeuwig leven ontvangen tot nog toe, maar ze ontvangen straks eeuwig leven op de jongste dag bij de opstanding der doden. Een heel eenvoudige zaak. Er is alleen een complicatie waar we het later over zullen hebben. Dat is namelijk dat sinds de opstanding van Christus elke gelovige al een eeuwig leven heeft. Vandaar dat van ons gezegd kan worden nu dat wij al eeuwig leven hebben. Sinds de opstanding van Christus hebben de levende, op aarde levende gelovigen eeuwig leven. Voor de opstanding van Christus hadden de gelovigen dat niet. Dat is de enige verklaring voor die merkwaardige uitspraak in Johannes 1 vers 12, waar staat dat God hen, dat God degene die hem aangenomen hebben, macht had gegeven om kinderen Gods te worden. Namelijk degene die in zijn naam geloven. En ze zouden dat nog moeten worden. Dat wil zeggen, gezien vanuit de dagen van het leven van de Heer Jezus. Ze zouden kinderen Gods worden, na en op grond van zijn opstanding. En vandaar dat wij kinderen Gods worden zodra wij tot geloof komen. Zie? Maar het algemene principe is dat de mens dus ooit, wanneer dan ook, eeuwig leven ontvangt. Maar hij ontvangt het uitsluitend en alleen op grond van geloof. Hij sterft op grond van ongeloof. En hij ontvangt leven op grond van geloof. En dat kan, dat is omdat de straf op de zonde gedragen is door de Heer Jezus. Waarna God zelf zijn voorwaarden stelt voor het geven van eeuwig leven. Het punt is namelijk dat door het verzoeningswerk van de Heer Jezus de straf op de zonde gedragen is. Waarna hij door zijn opstanding uit de dood nieuw leven tot stand heeft gebracht. Het leven van een nieuwe schepping. Een leven van een schepping die niet onderworpen is aan de zonde. Niet valt onder de macht van Satan. Want de oude schepping valt daar echt wel onder. Zelfs als er iemand zou zijn, theoretisch, die niet gezondigd heeft, dan nog valt hij onder de macht van Satan. Want de oude schepping ligt in de macht van Satan. Maar door de opstanding van Christus is een begin gemaakt aan de nieuwe schepping. En alle die in hem geloven worden daardoor deel van die nieuwe schepping. God stelt die voorwaarden. God heeft nooit een andere voorwaarde gesteld dan geloof trouwens. Ook niet in de tijd bij Adam. Alleen op dat moment kwam Adam tot ongeloof. Hij zondigde en het was het dan. Maar het is inmiddels zo dat eeuwig leven tot stand gebracht is en dat iedereen die in de Heer Jezus gelooft als zijn verlosser in hem ook inderdaad eeuwig leven ontvangt en door hem wedergeboren wordt tot een levende hoop, tot een onvergankelijke erfenis die in de hemel bewaard is. Kortom, 1 Petrus 1 vers 3. Dat is het verhaal. En vandaar dat zo uitdrukkelijk, vooral in het Nieuwe Testament, maar ook in het Oude Testament geleerd wordt dat God van de mens slechts verwacht geloof. We hebben net gelezen in de uitspraken van de apostel Paulus in Handelingen 17, dat hij daar leert dat God niet gediend kan worden door handen van mensen. Je kunt God niet iets geven zodat hij daar wat aan heeft. Of je kunt niet God iets geven wat hij nou toevallig nodig heeft. Zo van, het ontbreekt Gods aan iets en de mens moet nou daarin voorzien. Want dat is niet zo. Integendeel, het is andersom. Hij geeft aan ons. Hij geeft eventueel aan de mens. En wat wij hem bieden is niet de werken onze handen, zijn niet de daden die wij gedaan hebben, niet het product van onze handen. En dat is ook wat in Handelingen 17 dan stond. Maar het enige wat God van ons verwacht is ons geloof. En daarmee dus onze aanbidding, want daar komt het op neer. Als we hem geloven, als we in hem vertrouwen, dan houdt dat inderdaad in dat we hem aanbidden. Ik bedoel niet dat er twee dingen zijn, ik bedoel dat het één is. De beste manier om iemand te eren is zich afhankelijk van zo iemand te stellen. Zich aan zo iemand onderwerpen namelijk. Dat is nu eenmaal zo. Vandaar dat het noodzakelijk is om deemoedig te zijn, ootmoedig te zijn of hoe dat maar heet. Om een ander te kunnen eren. Men onderwerpt zich daardoor. Maar God verwacht dat wij dat doen. Waarna hij ons alles geeft wat we nodig hebben. Inclusief uiteraard het eeuwig leven. Het is een duidelijke zaak. Er is wat verwarring over ontstaan in de wereld. Vandaag aan de dag hoor je mensen praten. Och, heb jij een geloof? Ik ook. En iedereen heeft zo zijn geloof. En dan gebruikt men het woord geloof in de betekenis van de religie. Iedereen heeft zo zijn religie, zijn godsdienst, zijn filosofie. Waardoor het begrip geloof als het ware ijdel, namelijk leeg wordt, betekent dan niks meer namelijk. Maar geloof is het vertrouwen in een ander. En dat heeft bijna niemand. En zelfs onder het christendom is het betrekkelijk zeldzaam dat er echte gelovigen zijn. Dat er werkelijk mensen zijn die hun vertrouwen op de Heer gesteld hebben. En aan de andere kant heb ik er zo mijn twijfels over of je werkelijke gelovigen eigenlijk wel mag rekenen tot het christendom. Leidt in ieder geval tot misverstanden. Maar goed, laten we dat dan maar vergeten. Dan krijgen we die misverstanden ook niet. Het gaat er namelijk niet om of we aangesloten zijn bij het een of andere geloof, in de zin van bij een of andere wereldgodsdienst, waartoe dan ook het christendom gerekend wordt. Maar het gaat erom of we God geloven op zijn woord. Dat is geloof. Of we ons vertrouwen op hem gesteld hebben. Kortom, gaat erom of wij zelf werken en door onze zelfwerkzaamheid verbeterd denken te worden, zoals Eva en Adam dat dan op dat moment dachten, of dat wij gestopt zijn met werken en het verwachten van de Heer en van het werk wat hij doet. En dat is het grote verschil. Het gaat er niet om of je een geloof hebt, het gaat erom of je inderdaad je vertrouwen op God gesteld hebt, of je verwacht door zijn doen en laten, door zijn werken, dat wat hij volbracht heeft, behouden te worden. Daar gaat het om. En dat is wat de schrift ons leert, dat de mens door geloof gerechtvaardigd wordt zonder de werken der wet. Ik heb nog steeds Romeinen voor me liggen, ik kan er maar niet afkomen. Maar daar staat het, hè. Ja, ik heb het hier voor me liggen nog steeds, Romeinen 3. Waar staat in vers 20? Daarom zal uit de werken der wet geen vlees gerechtvaardigd worden voor hem. Want door de wet is kennis der zonde. Want door de werking van de wet wordt geopenbaard of blijkt dat de mens een zondaar is. Dat is wat ik net al zei. Als je de mens een wet oplegt, blijkt hij hem niet te kunnen houden en blijkt hij dus een zondaar te zijn. Niet hij wordt het daardoor, maar hij blijkt het daardoor te zijn. Door de wet krijgt de mens kennis van de zonde, niet van zonden, zo van, dan weet hij dat dit niet mag en dat niet mag, maar er staat, door de wet is kennis der zonde. Dat wil zeggen dat door de wet de kennis is van de erfzonde, van de zondige natuur van de mens. Dus door de wet is niet kennis van Christus. Hem te kennen en de kracht van zijn opstanding, dat komt niet tot stand door kennis van de wet, of door het plaatsen van de mens onder de wet. Door de wet leert de mens God niet kennen. Door de wet leert de mens zichzelf kennen. En dat blijkt maar al te goed. Want de meeste mensen worden door de wet ook diep ongelukkig. Of moet ik zeggen, als mensen zichzelf leren kennen, worden ze daardoor diep ongelukkig. Of beseffen ze dat ze diep ongelukkig zijn. Dat is allemaal zo. Dat is namelijk zo. Ja. Nou, door de wet is kennis der zonde, staat er. Maar staat er meteen achteraan, vers 21. Maar nu de wet vervuld is, nu de wet verleden tijd is en beëindigd werd in Christus, want het einde der wet is immers Christus, volgens Romeinen 10. Maar nu is de rechtvaardigheid Gods geopenbaard. Let wel, dat is het tegenovergestelde van de zonde, van die misdaden waar we het over gehad hebben. Nu is de rechtvaardigheid Gods geopenbaard. Door de wet wordt de zonde van de mens geopenbaard. Maar door iets anders wordt de rechtvaardigheid Gods geopenbaard. Namelijk door het evangelie. Door het evangelie wordt de rechtvaardigheid Gods geopenbaard. Staat hier, nu is de rechtvaardigheid Gods geopenbaard geworden zonder de wet, hebben de getuigenis van de wet en de profeten. Dat wil zeggen dat de wet weliswaar ook getuigt, althans in typologische zin, van de rechtvaardigheid Gods. Maar die rechtvaardigheid Gods is die uit vers 22. Namelijk de rechtvaardigheid Gods door het geloof van Jezus Christus tot alle en over alle die geloven. En dit is een uitgebreid commentaar op Romeinen 1, vers 16... en 17, waar staat: want ik schaam mij des evangelies van Christus niet, want het is kracht Gods tot zaligheid voor een ieder die gelooft, eerst de Jood en ook de Griek. Want de rechtvaardigheid Gods wordt in hetzelfde, namelijk in het evangelie. De rechtvaardigheid Gods wordt in het evangelie geopenbaard. De rechtvaardigheid die is uit geloof tot geloof. Gelijk geschreven is, maar de rechtvaardige zal uit het geloof leven. En dat betekent in ieder geval dat de rechtvaardigheid Gods komt tot alle, Romeinen 3 weer, vers 22, komt tot alle en over allen die geloven. Niet tot allen en over allen die geloven en de wet houden en niet roken en niet drinken en goed zijn voor hun konijnen en hun schoonmoeder en dat soort dingen meer. Nee, die heb ik vorige keer ook genoemd, geloof ik. Hè? Die heb ik 14 dagen geleden ook genoemd hier, hè? Hè? Ja, nou ja. Maar dit zijn allemaal gewoon Nederlandse uitdrukkingen. Die kent u hopelijk. En als u ze niet kent, dan leert u ze van mij. Daar wordt u niet veel wijzer van. Maar goed, dat is nou de Bijbel in de omgangstaal, zeg ik dan maar. Hè? Nou ja. Maar in ieder geval, de rechtvaardigheid Gods komt tot allen en over allen die geloven. Punt. Niet meer dan dat. Dat kan trouwens niet, want in de Bijbel is geloven het tegenovergestelde van iets doen. Het is niet uit werken, maar uit geloof. En niet uit beide. Het is maar of het een of het ander. Wel, uit de werken wordt geen mens gerechtvaardigd, zij wordt geen vlees gerechtvaardigd, zei het voorgaande vers. En dus wordt een mens alleen maar gerechtvaardigd uit geloof. En dat is te meer aannemelijk, daar de mens een zondaar werd door ongeloof. Hij werd een zondaar door ongeloof en hij wordt gerechtvaardigd door geloof. Dat is heel gemakkelijk. Moeilijker is het niet, hoor. Het is eigenlijk zo eenvoudig als wat, maar het is zo onbekend eigenlijk. Je hoort het niet meer. Maar het verhaal is dit. Dat de wereld, de mensheid, in zonde geval is. Dat is allemaal waar. Maar dat één, namelijk de Heer Jezus, de plaats van die mensheid innam als de losser. Eigenlijk als de schepper. En daarom de meest naaste familie. Dan daarom volgens de wet degene die het recht heeft op lossing. Die in plaats van die in zonde gevallen mensheid werd ingenomen door de Heer Jezus. Die stierf voor die mensheid. En daarmee de schuld van die mensheid wegdroeg. Dat wil niet zeggen dat daarmee die mensheid behouden is. Dat is niet waar. Maar het neemt niet weg dat de Bijbel uitdrukkelijk stelt dat Jezus Christus het Lam Gods is dat de zonden der wereld wegneemt. Niet van de mensen die netjes onder de wet leven, ook niet alleen van de gelovigen, maar het Lam Gods neemt de zonden der wereld weg. Dat staat er, daar kan ik niks aan veranderen. Of ik moet veranderen in een slang en zeggen, heeft God het wel gezegd of heeft hij het wel zo bedoeld? Maar het staat er alleen maar. Hè? Het Lam Gods neemt de zonden der wereld weg. Of zo Johannes 3, vers 16 nog een keer nemen. Al zo lief heeft God de wereld gehad dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. Niet al zo lief heeft God de gelovigen gehad, of de christenen, of de nette mensen, of iets dergelijks. God heeft de wereld lief gehad dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. En dan zit hij te wachten op het vervolg van het vers. Hè? Opdat namelijk een ieder die in hem gelooft niet verloren gaan, maar eeuwig leven hebben. Want een ieder die niet gelooft, krijgt het leven niet. Hoewel zijn zonden zijn weggedragen, krijgt hij toch niet het leven. En waarom zou hij ook? Want weet u op welke manier de zonde wordt weggedragen? Ja, door te sterven. Ja, dat is Romeinen 6. Want wie gestorven is, Romeinen 6 vers 9... Nee, vers 7. Want die gestorven is, die is gerechtvaardigd van de zonde. Ieder die dood is, is geen zondaar meer. En dat betekent dat iemand die sterft sowieso ophoudt een zondaar te zijn. Ja. Daarmee is de schuld van zijn zonden, de straf op zijn zonden, nog niet gedragen. Dat is weer wat anders. Maar ik wil er niet te diep op ingaan nu, omdat het toch het onderwerp is. Het gaat erom dat de zonden en de zonden zijn weggedragen door de Heer Jezus. Maar de consequentie daarvan is dat Romeinen of 2 Korinthe 5. Dat indien één voor allen gestorven is, zij dan allen gestorven zijn. Dus 2 Korinthe 5, vers 15. Als die dit oordelen dat indien één voor allen gestorven is, zij dan allen gestorven zijn. Als één stierf voor allen, dan zijn allen dus gestorven. Als het lam God stierf voor de wereld, dan is de wereld dus gestorven. Als het lam God stierf voor de zondaar, dan zijn de zondaren dus gestorven. Allemaal namelijk. Heel eenvoudige waarheid. Daarmee zijn ze niet behouden, want dan zullen ze eerst nog weer moeten leven. Want iemand die dood is, is niet behouden hoor. Dus dat is leven moeten ontvangen. Zie. Vandaar dat er uitdrukkelijk staat dat de Heer is overgeleverd om onze zonden, het laatste vers van Romeinen 4, en opgewekt om onze rechtvaardigmaking. Door de dood is het oude weggedaan, maar je bent pas behouden als je het nieuwe gekregen hebt. Daarom rust onze verlossing niet zozeer op de kruisiging, op de dood van onze Heer Jezus Christus, maar het berust op zijn opstanding. Dus 1 Korinthe 15, indien Christus niet is opgewekt, zo is ons geloof ijdel en zo zijt gij nog in uw zonden. Ja. En degene die dan in Christus als gelovigen gestorven zijn, die zijn dan toch verloren, staat er. 1 Korinthe 15. Want onze verlossing berust op de opstanding van Christus, niet op zijn dood. Heel belangrijke waarheid en wordt heel slecht gekend hoor. Maar het gaat dus om één stierf voor allen. Vandaar dat ze van mij willen zeggen dat ik een zogenaamde alverzoener ben. Maar het enige wat ik doe is die versen voorlezen. Dan wil niet zeggen dat allen daardoor verzoend worden. Absoluut niet. Maar het punt is dat er verzoening is voor allen. Alleen degene die het aanvaarden ontvangen het ook. Er wordt niemand wat opgedrongen. Dat is een duidelijke zaak. God is in Christus, dus dezelfde 2 Korinthe 5. Vers 19. Want God was in Christus de wereld met zich verzoenende. Niet de gelovigen, maar de wereld. God was in Christus de wereld met zich verzoenende. Hun zonden hun niet toerekenende. God rekent de wereld de zonden niet toe. En dan mag dan elk mens een zondaar zijn. God rekent nu de wereld de zonden niet toe. Dat blijkt ook wel. Want de wereld zondigt maar aan en God grijpt niet eens in. Ja. Volgens sommigen tot ons leedwezen, maar. Hè? Maar het is nu eenmaal zo. God grijpt niet. Waarom niet? Wel, omdat het waar is wat Efeze 2 zei: dat de mensheid dood is door de misdaden en de zonde. God heeft ermee afgerekend, het is dood. Eén is voor allen gestorven, de mensheid is dood. Al was het alleen maar op grond van dat we inmiddels leven na het kruis. God is afgerekend met een oude schepping, de mensheid is dood. Vandaar dat hier in 2 Korinthe 5 de apostel Paulus kan zeggen: wij oordelen, vers 15, dat indien één voor allen gestorven is, zij dan allen gestorven zijn. Hij zegt, alle mensen zijn dood. Niet alle mensen zijn zondaren, alle mensen zijn dood. Ja, want het lam Gods heeft de zonden der wereld weggedragen. Het is toch al gebeurd of niet? Uw zonden zijn weggedaan. Daarmee heb je nog geen eeuwig leven, dat is weer wat anders. Dat zijn totaal verschillende dingen. Zie? Maar de zonden der wereld zijn weggedaan. En aan die wereld die dood is door de misdaden en de zonden, al was het maar vanwege het kruis van Golgotha, aan die wereld prediken wij vervolgens dat er nieuw leven is in Christus. We prediken niet dat ze moeten sterven met Christus, wij prediken dat zij met Christus gestorven zijn. De vraag is alleen, zijn ze ook opgewekt? He? En van een gelovige vandaag kun je zeggen, hij leeft met Christus, want hij is met Christus gestorven, met Christus begraven, met Christus opgewekt. Dat is waar. Maar voor een ongelovige geldt, hij is met Christus gestorven, hij is met Christus begraven, dat is het dan. Dat komt niet verder, want hij gelooft niet. Want de zegeningen die God beloofd heeft, die zijn bestemd voor geloven. En dat zo is duidelijk genoeg. Iemand die in ongeloof leeft. Waar is zijn God? Weet je wat hij zegt? God. Niet het minste idee. Nergens een God gezien. Ik zie hem maar eens in de community tegen. Ik heb hem gezond. Ik kan hem niet vinden. Is er niet. He? Als er een God is, waarom doet hij dan niks? Dat is goed vastgesteld. Waarom doet hij dan niks? En dan komen wij en zeggen, ja, God doet wel wat. Ja, nou ja, dan praten we dus weer prachtig langs elkaar heen. Maar inderdaad, voor de wereld doet God niks. Wat God gedaan heeft met de wereld, is daar een eind aan gemaakt. Fundamenteel, juridisch. En de facto zal hij dat nog doen in de toekomst. Want nog even, in nog iets meer dan 1000 jaar, zeg ik dan maar even vlot. Dan wordt er geen plaats meer gevonden voor de oude hemel en de oude aarde. En dan verschijnt, wordt openbaar, de nieuwe hemel en de nieuwe aarde, waarvan wij nu al deel uitmaken. Dat is het verhaal. En de evangelie prediken wij dus niet zozeer aan zondaren. Het evangelie prediken wij aan mensen die dood zijn door de misdaden en de zonde. Voor wie God verzoening heeft bewerkstelligd. De zaligmakende genade Gods is verschenen aan... Ja, dat staat er. Aan alle mensen. Titus is dat, hè? Is verschenen aan alle mensen. En wat doet die zaligmakende genade? Staat er meteen achteraan. En die onderwijst ons. Die leert ons. Die leert ons namelijk dat wij weliswaar hier op aarde zijn, maar in die wereld eigenlijk niks te zoeken hebben, maar deel uitmaken van een hele andere wereld. En leven in afwachting daarvan. Dat staat er allemaal bij, hoor, daar in Titus. Ik kan het nou allemaal niet aanhalen. Maar het gaat wel om het principe. Het enige wat God van ons verwacht is niet werken. Want wij zijn dood. Wij kunnen niks meer doen. Wat God van... Wat zouden wij moeten verwachten van die man, weet u nog, die in rovershanden gevallen was op de weg van Jeruzalem naar Jericho. U kent het verhaal wel. Uit Lucas 10 is het, geloof ik. Hè? Wat kun je daarvan verwachten? Niks. Hij was stervende. Eigenlijk was hij dood als het er nou helemaal om gaat. Hij kon niks. En wat er gebeurde was dat er een ander kwam, de Samaritaan notabene. Dat wil zeggen, het had iets met het Jodendom te maken, maar niet fanatiek, dat is het eigenlijk. Een Samaritaan, die kwam daar langs en die hielp dat slachtoffer. En precies zo is het met ons. God verwacht van de natuurlijke mens niks. Die is dood door de misdaad en de zonde, is in rovershanden gevallen, ligt voor dood aan de kant van een weg die precies de verkeerde kant op ging. Namelijk van Jeruzalem af naar beneden, naar Jericho. Een stad die er helemaal niet had mogen zijn, eigenlijk. Had niet gebouwd mogen, niet herbouwd mogen worden, eigenlijk. Hè? Want dat was in Jozua gezegd. Maar het was namelijk wel, nou, dat is onze positie. En we zijn afhankelijk van iemand die langskomt, die komt waar wij zijn, zo staat het er letterlijk ook daar. Opdat hij ons zou optillen, dat hij ons op zijn rijdier zou zetten, hij ons zou brengen naar een plaats waar we zouden kunnen wonen, een herberg, om vervolgens daar te wachten totdat hij weder zou komen. Dat is de begelijkenis van de barmhartige Samaritaan. Dat is het verhaal. Wat God van ons wacht is niet ons werken, ons streven, ons wat dan ook. God verwacht van de mens niks anders dan alleen maar geloof. En er zijn mensen die vandaag aan de dag zo dicht daarbij zitten, maar toch niet geloven. Die zeggen van, ja, maar God weet wel dat wij mensen eigenlijk niks kunnen, dat wij maar zwak zijn. En dan, nou ja, daar gok ik dan maar op. God is een God van liefde en die moet toch wel opkomen voor de minder bedeelden, voor ons dus. Want we zijn dan minder bedeeld, zoals u kent. Hè? God is liefde, dus het zal met ons vaat niet lopen. Hij weet wel dat hij van ons eigenlijk niks kan verwachten. Nee, maar wat hij van ons verwacht is geloven. Dat kan hij wel verwachten. Geloven is een zaak in ons denken. Zie? Of we vervolgens ook in overeenstemming met dat geloof leven, daar hebben we het nou niet over. Dat is nu ons onderwerp niet. Daar wil ik bij gelegenheid natuurlijk wel, best wel wat van zeggen. Maar dat is nu het onderwerp niet. Het gaat er niet om, nu om de verhouding tussen God en de mens. En dat is een verhouding die niet via werken tot stand komt. Hoe zou dat moeten gebeuren? Door een toren te bouwen in Babel? Dat is het werken van de mens die probeert de hemel te bereiken. Onzinnige gedachten. Of door zichzelf te laten doden. Er werden niet voor niks mensenoffers gebracht. En worden mensenoffers gebracht. Om af te dalen in de dood om het daar te vinden. Wel nee. Die geestelijke dingen worden daar niet, via die weg niet bereikt. Zie? God verwacht van de mens niks. Hij hoeft ook niks te doen. God geeft in genade. Weet je wanneer die weg naar de hemel gezien werd? Ik screen maar even zo de Bijbelse geschiedenis zo even. Hè. Weet je waar de hemel geopend werd? Toen Jacob eindelijk die hele familieveten maar eens achter zich liet, dat de hele geruzie, dat thuis allemaal, liet het allemaal los. Hij ging weg. Dus oom. Ja, daar heb je het verhaal. De andere tak van de familie. Hè? De losser eigenlijk, Laban. Naar zijn oom onderweg. En onderweg, buiten, daar ergens in die woestijn, zo halverwege daar. Daar vond hij rust. Daar ging hij slapen. Hè? En hij zag de hemel geopend. En er was een directe verbinding met de hemel. En hij noemde die plaats daarna Huis Gods, Bethel. Maar iedereen weet langzamerhand dat wij als gemeente dat Huis Gods zijn. Want Bethel is een beeld van de gemeente. Waartoe wij in deze tegenwoordige vijfde bedeling behoren. Want dat is een geopende hemel. Als je slaapt. Als je rust. Kijk, dat is de Bijbelse waarheid. Dat kan ook niet missen. Ieder die ophoudt van zijn werk en gelooft in hem die zondaren rechtvaardigt, die ontvangt eeuwig leven. Waar stond dat ook alweer? En ieder die niet werkt, ja, dat was Romeinen 4 toch, hè? Datzelfde Romeinen 4 waarvan Adam gezegd werd dat hij niet getwijfeld heeft door ongeloof. Ik heb dat vers nog nooit in een gebrandschilderd lijstje zien hangen. Romeinen 4. Maar als ik het tegenkom, dan koop ik het groot in en leg het hier op de boekentafel. Hè? Er staat in vers 5 van Romeinen 4 in. Doch degene die niet werkt, maar gelooft. Want dat is het tegenovergestelde. Zijn die dingen die bij elkaar horen, het is het tegenovergestelde. Degene die niet werkt, Romeinen 4 vers 5. Doch degene die niet werkt, maar gelooft in hem die de goddeloze rechtvaardigt, wordt zijn geloof gerekend tot rechtvaardigheid. Want staat er vervolgens Romeinen 4 vers 6 en 7. Gelijk ook David de mens zalig spreekt, welke God de rechtvaardigheid toerekent zonder werken, zeggende, en dan komt de citaat, Psalm 32 vers 1. Zalig zijn zij, welke ongerechtigheden vergeven zijn en welke zonden bedekt zijn. Zalig is de man, welke de Heere de zonden niet toerekent. En God rekent de zonden niet toe. Aan de gelovigen niet. Want de gelovige wordt zijn geloof gerekend tot rechtvaardigheid. Dat is maar alles. En daarom, als je een geloof hebt, maar als je gelooft in hem die zondaren rechtvaardigt, dan ontvang je eeuwig leven. Dat is wat hier staat. En er wordt verder niks aan toegevoegd. Amen.